Oké, welkom bij de Proms Promo podcast. We leggen 5 vragen voor, 5 trends die we signaleren voor het jaar 2026 aan 4 suppliers. We komen net tot de conclusie dat Rob Looijen geen supplier meer is, maar we doen even net alsof. We horen net dat Clipper alsnog in hetzelfde pand komt als Igo Promo, dus er verandert eigenlijk helemaal niks.
We sturen rekeningen naar elkaar.
Ja. Ik zou het leuk vinden als jullie... We zitten hier met Bob, Rob, Serge en Joris. Welkom allemaal. Als je je even heel kort voorstelt en dat we dan, snel van start gaan. Ik begin bij jou, Bob.
Ja, prima. Mijn naam is Bob Eries. Werkzaam voor XD Connects. Reeds dikke 23 jaar. Verantwoordelijk voor de Beneluxmarkt. En ook nog een beetje Polen, maar dat is even een ander detail.
Dankjewel.
Rob Looijen, CEO van de Plato Groep. En daar horen 3 merken, hoorden daar tot 1 januari onder. Dat was Clipper Interal, grote handelstak. En productie hadden we nog in Nederland. En Igo Promo, een e-commerce platform. En Compacon, een distributeur met toegevoegde waarde.
Serge Mertens, country manager voor de Benelux. En sinds kort ook voor Oost-Europa. Dus een nieuwe uitdaging. 31 jaar werkzaam voor de groep, verschillende functies.
Duidelijk.
Joris Jansen van den Berg, specialist in tassen, SL-Bags, ook alweer 13 jaar, dus loop ook al een tijdje mee. Verantwoordelijk eigenlijk voor alles eigenlijk, samen met mijn collega Peter, maar met name gericht op commissie.
Heel goed. Laten we aftrappen met het voor mij zeer interessante thema marktconsolidatie. Met name aan supplierskant. Nou ja, we hebben het net gehad over Clipper, wat natuurlijk is overgenomen door, door de Favorite Gifts Group, heet het geloof ik helemaal. Hè? En daar zit hier nog iemand aan tafel. XD is natuurlijk net toegetreden tot de groep waar Solo Mid-Ocean ook onder valt, ja. Platinum Equity. Ja. Wat gaat dit betekenen, denk je? Is hiermee de marktconsolidatie tot een einde gekomen of is dit pas het begin? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, wat denk je dat distributeurs hiervan gaan merken?
Ja, laten we even vooropstellen dat ik even over onze eigen positie niet zo heel veel kan zeggen, omdat er ook gewoon niks over bekend is nog. Dat is allemaal vers sinds in december pas gebeurd. Mm-hmm. Dus ik denk dat we dat even buiten de scope moeten houden. Ik denk dat de consolidatie nog niet klaar is, denk ik. Ik denk dat er echt nog wat dingen gebeuren. En ook om de hele markt en wat er gevraagd wordt, ook op wetgeving en dingen. Het wordt natuurlijk voor, ik denk specialisten wordt het, en dat zal Joris misschien ook wel beamen. En dus misschien in tassen valt het misschien nog wel mee, maar wordt het natuurlijk wel steeds lastiger. Je moet als je specialist bent, ben je over het algemeen een kleine clubje. En je moet toch wel aan heel veel dingen tegenwoordig voldoen. En dan moet je allemaal maar zien te managen. En natuurlijk als je wat groter bent, heb je daar wij ook, als je over het hele thema ESG hebt. Ja, daar hebben we een afdeling van 4 mensen zitten. Die daar zich dagelijks mee bezighouden. Dus ik denk dat ook al iets is wat wel een thema is, waardoor het minder makkelijker wordt voor kleinere bedrijven, denk ik.
Mm-hmm. Dus je moet een bepaalde schaalgrootte hebben om...
Nou ja, dat maakt het wel makkelijker om aan alles te kunnen voldoen. En dan worden er iedere keer wel weer dingen uitgesteld. Dus of het continu zo is. Maar ja, ik denk dat het wel een onderwerp is wat lastig is voor om allemaal aan te voldoen.
Oké. Okay.
Buiten dan even de hele efficiëntieslag. Want daar zitten natuurlijk ook nog heel veel dingen die, denk ik, interessant zijn.
Rob, dan vraag 2. Wat denk je dat distributeurs hiervan gaan merken?
Betere prijzen hoop ik uiteindelijk. Kijk, het is wel precies wat Bob zegt. Ik heb in andere branches gewerkt, maar daar zijn al eerder veel meer consolidatieslagen gemaakt. Ik vind, als ik op de beurzen loop, zie ik nog steeds relatief kleine spelers. Wij waren ook met Clipper een leuke partij, maar het is allemaal nog landelijk en met een paar landen extra erbij. En we proberen wat foothold te krijgen in wat zuidelijke landen. Maar je bent een druppel, zeg maar, op een gloeiende plaat. En dan zie je natuurlijk, de sourcing is nog steeds veelal het Verre Oosten. Ja, als je daar geen optimalisatieslagen kan maken met volle containers die continu stromen en weet ik wat, ja, dan verlies je de slagkracht. Of je bent specialist met een bepaalde sectorkeuze waarbij je onderscheidend kan zijn. Maar als je generalistische groothandel bent, ja, dan moet je schaalvoordeel hebben. Nou, dat zagen wij in ieder geval dat onze koper van Clipper, Interhal, die heeft, had behoefte om daar uit te breiden. En logisch. En voor ons was het te klein en te moeilijke stap om te zeggen van nou, die gaan wij nu nog eens even maken naar Centraal en Oost-Europa. Ik kom moeilijk aan heel veel distributeurs vragen om eventjes 5 maanden te wachten met een order. En dan komen we eraan. Dus dat spel, dat is wat op te optimaal. Aan de andere kant wilden wij onder 1 dak 1 keuze maken. Dus dat je iets kiest en je bent een duidelijke distributeur. En nu zeg ik van, nou, laat het spel maar op de helling gaan. Dus ik vind het fantastisch. Volgens mij wordt er ook wat andere geruchten nog in de markt gezegd over een andere partij. Ik noem geen namen. Maar kijk wel ergens naar, dat zie je niet in de podcast. Maar daar, dat is voor mij, navenant in de branche, is nog heel erg versnipperd. Dus er valt nog zoveel te halen en te doen. Iedereen verkoopt diezelfde paraplu en diezelfde mok en diezelfde dingen nog steeds. Ja, dat kan niet lang doorgaan dat iedereen daar tussen blijft hangen en met een klein beetje. Omdat het bedrukt wordt, vinden we het ineens iets apart. Ik denk dat daar nog veel meer slagen gemaakt gaan worden. En wat Bob zegt, ESG, wetgeving. Ja, je moet je hele administratie bij gaan houden van waar je product gesourced hebt en noem maar op allemaal. Ja, dat kan je niet meer met middelgroot bedrijf. Wij hadden al 3-4 man aangenomen voor ESG. Nou, gelukkig werd het wat minder. Maar je ziet, dat kan je niet meer bolwerken met een...
Serge, Rob keek jou aan.
Ik kan me dat voorstellen dat Rob even naar mij kijkt. En dat is ook terecht. Hè. Ik bedoel, PF Concept is al zoveel jaren in handen van een private equity fonds. En het business model van private equity is een bedrijf kopen met de bedoeling om het te laten groeien en dan terug te verkopen. Als dat niet gebeurt, als ze dat niet kunnen verkopen, ja, dan stopt dat business model. Dus het is logisch dat men bij deze consolidatieslag ook aan PF Concept denkt. Ik kan alleen bevestigen dat er vandaag en dag gewoon nog niets getekend is. Wilt dat zeggen dat er niet gepraat wordt? Natuurlijk wordt ontzettend veel gepraat. Maar er is nog niks echt concreet op dit ogenblik. Wil dat zeggen dat dat niet gaat komen? Dat gaan we in de toekomst zien. Maar uiteraard zal PF Constant een keer verkocht worden. En dan wil ik ook even Rob bijtreden. Ik denk dat het vooral, en ook Bob, het gaat ook allemaal over de investeringen die vandaag de dag moeten gebeuren op alle mogelijke vlakken. We hadden het over sustainability, compliance. Maar dan denk ik ook vooral over de productie zelf. Hè. Dus als je ziet wat er vandaag de dag aan machines moeten aangekocht worden om bij te blijven.
Ja.
Ja, om rendabel te blijven, heb je gewoon heel veel productie en volumes
power
nodig. Hè.
En geld.
En geld. En die machines die moeten 24 of 24 kunnen draaien. 7 dagen van de 7. Want anders haal je die investeringen er niet uit. Hè. Een machine die je nu koopt, binnen een jaar is er gewoon een oud machine, moet je een nieuwe machine gaan kopen. Dus je hebt heel veel volume nodig en daardoor gaan die consolidaties gewoon noodzakelijk zijn. De groep waar dat Bob voor werkt, die gaan een fantastisch mooie drukkerij in Zuid-Europa bouwen, in Spanje, kanten van Tarragona. Ja, als je daar bouwt, ja, dan zul je volume moeten hebben om die drukkerij te laten draaien. Ja, dat zal ergens vandaan moeten komen. Dus er is normaal dat gebeurt. Investeringen op IT-vlak zijn enorm. Dat is weer enorm. Dus dan heb je heel grote IT-teams, e-commerce specialisten. Ja. Of dat je dat nou hebt voor een bedrijf van 20 miljoen of 30 miljoen, of je hebt dat voor een bedrijf van 300 miljoen. Ja, dan kun je dat toch veel gemakkelijker, die kosten, dragen. Dus ik denk dat we in de toekomst nog samenwerkingsverbanden en partnerships gaan zien. Rob sprak net over andere businesses. Ik vind het ook, Rob, dat het bij ons heel lang heeft geduurd, heel traag gaat. Ik ken mezelf beter. We hebben het ook al dikwijls gezegd van nu gaat het gebeuren. Ja, het gebeurde gewoon niet. Maar kijk even naar een branche zoals de office supplies. Daar had je 10 jaar geleden allemaal kleine lokale spelertjes. Ik denk dat er nog 1 of 2 van overschieten.
Ja.
En dat heeft ook allemaal te maken met volume. Dus ja, we gaan de komende tijd gaan we nog heel veel zien.
Joris, hoe denk jij erover? Specialist
aan het woord. Hop, lamp erop. Ja. Nee. Ik ben het wel eens wat jij ook zegt. Weet je. Ik denk inderdaad dat de generalist, daar is het volume gewoon super belangrijk, denk ik, op dit moment. Wij zijn natuurlijk gewoon een specialist, een tassenspecialist. We hebben gewoon een productgroep. Daar willen we gewoon heel goed in zijn. Maar ook wij zien wel, weet je, wij moeten ook gewoon vergroten. Wij zijn echt wel aan het groeien. Niet alleen in de promo. Weet je, wij zijn gewoon een specialist. Wij kunnen in de breedte heel veel mooie tassen maken. En we doen dat niet alleen maar in het promotionele. Wij doen dat ook in andere branches. Dus we zijn niet helemaal... Dat is ook echt ons businessmodel. We willen niet afhankelijk hiervan zijn. Omdat op lange termijn natuurlijk dat volume wordt ook voor ons steeds belangrijker. Ook wij moeten die investeringen doen. Aan de andere kant, ja, weet je, ik ben een specialist. Ik vind het ook mooi. Daar sta ik ook voor. Maar het is niet dat ik niet onderken wat er gebeurt, uiteraard. Maar ja, wij ondervangen dat inderdaad door ook gewoon actief te zijn in andere branches dan alleen het promotionele kanaal. En dan hebben we het over de kerst, maar goed, dan kun je ook misschien een beetje eronder schuiven. Maar je zit ook in het sport, wij doen een heel stuk medisch. En wij worden gewoon echt gezien als een specialist. Als je echt een mooie tas wil maken, dan kom je bij ons. Daar zijn wij flexibel in. We hebben onze wegen, kennen wij in Frankrijk wil ik zeggen, in China. Maar ook wij kijken, joh, kunnen we dichterbij? Maar de uitdagingen zijn voor ons ook aanwezig. Alleen ik denk dat wij natuurlijk onze focus niet over heel veel productgroepen hoeven te hebben. Dus wij hebben gewoon een veel kleinere productgroep. En ik denk dat dat voor ons op dit moment... Ja. Nou, ik denk, maar op lange termijn zal het voor ons ook wel zoiets gaan worden. Maar voorlopig...
Ja, mijn echte specialist, ik denk dat die nog eerder overleeft. Inderdaad wat Rob zegt, dan dat je een wat kleinere generalist heeft. Of iemand die in soortgelijke producten zit en een beetje van dit en een beetje van dat.
Multispecialisten.
Ja, ik denk dat het middensegment heeft heel moeilijk. Je bent dan net niet groot genoeg voor die investeringen. En je bent ook te groot om een echte specialist te zijn.
Ja. Dus en toch te veel productgroepen om dan overal genoeg kennis van te hebben of wat je moet doen.
Maar weet je hoe vaak ik de vraag ook niet krijg van, joh, jullie zitten ook in China, kun je ook niet dat doen of kun je dat doen? Dan denk ik, ja, weet je, wat redt mij dat? Weet je, dat kunnen de generalisten veel beter dan ik. Laten we ons gewoon focussen, focus houden. En dat is denk ik wat ons op de lange termijn... Ja, of tenminste op de middellange termijn. Ik denk dat we dat ook gewoon moeten blijven doen.
Overigens is het raar. Hè? Gisteren heb ik diezelfde vraag natuurlijk gesteld aan de distributeurs. Dat je daar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar ik al een hele grote consolidatieslag heb zien gebeuren onder distributeurs, met ook toetreding van de Amerikanen zoals Geiger en... Dat je dat eigenlijk in Nederland nog helemaal niet ziet.
Nee, dat vind ik wel erg leuk wat je zegt. Want terugkomend op jouw vraag van wat zullen de distributeurs daarvan gaan voelen. Ja, dat moet. Kijk, nu zie je nog dat er, dat verbaasde mij ook heel erg in het begin. Want ik zit hier nog niet zo lang als jullie in die branche. Maar dat er heel veel kleine distributeurs allemaal zelf hun producten gaan lopen kopen. En denken van, nou, dan ben ik kruidenier en ik ga daar lekker ook in China.
Ja, ze kennen allemaal de weg, hè? Dat is echt zo. Die gaan gewoon allemaal shoppen.
Maar die verborgen kosten die je hebt, die zijn gigantisch. En die willen ze even niet zien. Want ze zeggen, zo, ik heb lekker die sleutellanger voor zoveel cent
gekocht. Mooie is, ze gooien ook allemaal dezelfde marge eroverheen. Dus zou geen rekening met risico van je valuta al. En dat je meer risico loopt.
Ja.
En dat je eigenlijk potentieel eigenlijk meer marge erop zou kunnen maken.
Ja. Maar ik geloof veel meer in, ga als distributeur je ding doen waar je goed in bent. En niet sourcen, want daar ben je niet voor geschapen. En dan anders klopt het niet in de keten. En dat zie ik heel raar in deze branche nog, dat er heel veel distributeurs...
Ja, het is wel minder voor.
Ja?
Ja, omdat we ook door die wetgeving. Wel wat grotere... Ja, ook door wetgeving in bepaalde productgroepen zie je toch wel dat mensen op een gegeven moment zeggen, ga ik mijn vingers niet aan branden. Nee.
Maar ook de verantwoordelijkheid die je hebt, als je de producten EU... Ja, jij bent gewoon verantwoordelijk natuurlijk voor dat.
Ook dat.
Ja.
Dus daar denk ik dat een verandering gaat plaatsvinden. Je krijgt sterkere partijen die iets hebben. En inderdaad, ik denk dat er nog altijd behoefte is dat er specialisten zijn. Je hebt een aantal die doen alleen maar paraplu's en de ander doet alleen maar tassen. En dan weet je toch nog wat je doet en wil je gewoon een algemeen. En ja, ik denk altijd net als in de supermarkt, mensen willen bepaalde prijspunten zien. En als het een topmerk is, dan betaal je iets meer. En het midden- en het lagere segment is ook altijd een behoefte aan.
Maar Rob, betekent dat, of Serge, dat verwacht jij in die distributeurskant, aan die distributeurszijde ook een consolidatieslag?
Ja.
Je hebt 100% gelijk, dat is die Amerikaanse bedrijven die komen naar Europa. Hè, dat is ook enigszins logisch als je ziet wat er in Amerika gebeurt.
Hmm.
Waarom zie je dat in eerste instantie in Duitsland en in de UK, zie je het ook al?
Ja.
Nou, ik denk dat die Amerikanen ook kunnen rekenen en dat die eerst naar de grotere markten gaan. Hey, die gaan eerst naar de grotere markten, want dan kunnen ze weer grotere volumes, kunnen ze weer sneller omzet maken. Maar vroeg of laat komen die natuurlijk ook naar landen zoals Nederland en misschien wel een keertje België of Frankrijk en dat soort van zaken. Ja, dat gaat zeker en vast gebeuren. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja.
Jij denkt het ook? We gaan naar het volgende onderwerp, jongens. Meer aandacht voor de digitale kant en AI. We zien natuurlijk steeds vaker dat met name de online distributeurs in Nederland hebben enorm veel geld gestoken in Google. Om te zorgen dat ze bovenaan in die search engine komen. En tegenwoordig zien we natuurlijk dat heel veel klanten aan het zoeken zijn via AI. En dat dat voor een belangrijk deel de plaats begint in te nemen van Google. Je ziet AI agents ontstaan die mensen adviseren in sourcing en inkoop. Wat verwachten jullie daarvan?
Nou, ik verwacht daar wel heel veel van. Ik denk dat we dit niet meer kunnen negeren natuurlijk met z'n allen. Kijk, ik denk nog steeds dat SEO en dat soort dingen nog steeds de basis blijft. Hè, als je het echt gaat over storytelling, informatie. Maar die AI-agents, weet je, dat gaat echt over data. Hoe heb je je data gewoon goed voor elkaar? Waar word je op gevonden? Het is gewoon heel plat, of hoe moet ik dat zeggen? Ik denk wel dat je daar als bedrijf moet inspelen. En zelfs wij als kleinere specialist is dat denk ik ook heel belangrijk. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het hier is met de grotere partijen natuurlijk. Wat jullie daarvan vinden, hoe jullie dat zien?
Nou, wij zijn zelf natuurlijk, het zou raar zijn, moesten we dat niet doen. Wij zijn er volop mee bezig. Wij kijken het natuurlijk op een ander aspect. Voor ons is het een tool die ons service level naar boven moet brengen. Ik heb er trouwens ook nog met jouw collega over gehad op een ander moment. Dus wij doen alle gedeelten van onze ordeverwerking en de manier dat wij communiceren met onze klanten, gebeurt dat door AI agents. En ik kan je zeggen, dat is van zo'n hoog niveau. Ja. Dat ik het zelfs niet door had, dat ik met een AI-agent aan het praten was. Maar dat geeft ons de mogelijkheid om onze mensen die vandaag in een dag, laten we zeggen, heel veel van dat repetitief, saai werk doen, zoals orders verwerken, dat die in de toekomst gewoon meer tijd gaan hebben om datgene te doen waar ze die toegevoegde waarde mee kunnen bereiken. En dat is meer aandacht voor de klant.
Ja, en die menselijkheid.
Dat menselijk contact. En heel veel van die taken van mijn logootje moet naar links of mijn logootje moet naar rechts of wanneer wordt mijn levering gedaan. Ja, dat wordt in de toekomst allemaal overgenomen door AI.
Ja, maar ik denk dat is ook de toekomst. Wij moeten ook onze toegevoegde waarde als mens natuurlijk gaan toevoegen. Dat is het belangrijkste. En laten we vooral dat soort dingen door deze technologie laten doen. Ik denk dat alleen maar ons allemaal gaat helpen. En ik denk als je daar nu niet op instapt, dan ik denk dat je een probleem hebt over een paar jaartjes.
Dan ga je anders zwakker worden.
Ja, maar ook voor kleinere partijen. Wij zijn er ook gewoon echt mee bezig. Misschien niet op de schaal waar jullie dat doen. Maar voor ons is het ook gewoon superbelangrijk dat er nog steeds logootjes te maken met de DTP. Ja, dat willen wij gewoon. Dat willen we gewoon over een jaar willen we daar gewoon vanaf. En daar zijn we gewoon mee bezig. Ja.
Nee, wij zijn ook mee bezig. De eerste vormen die wij dan letterlijk zien is dat een bepaalde deel van de artworks wordt gewoon door AI-robots gedaan. Dus ik was in september waren we met de PPP bij ons in de fabriek. Jij bent zelf ook 2 jaar geleden geweest. Dan heb je die ruimte waar al die DTP'ers zitten. En daar staat nu ook een kast en er staan 6 laptops in. Ja, die doen een deel van dat werk en dat kunnen ze binnen dan ook weer zien. Dus het gaat natuurlijk ook wel eens, AI bouwt natuurlijk op de data die je hebt. Dus er gaat ook nog wel eens wat fout met een logo. Maar dan kan ook de binnendienst zien van, joh, dit is een artwork, die is door de bot gemaakt, weet je. Dus dan kun je op een gegeven moment zeggen van, joh, als dat rework, laten we het heel even weer gewoon een ouderwetse collega doen, dat die klant niet 2 keer, wij spreken iets. En daar begint het. En wij zijn, wat Serge zegt, daar zijn wij natuurlijk ook heel erg mee bezig. Uiteindelijk kun je je service level ermee verhogen.
Absoluut. Ja, maar ik denk dat ook de essentie is, het hele service level. Daar ligt een hele grote, mooie
toegevoegde.
En de efficiëntie, ja.
Ik bedoel, je customer service afdeling en je DTP, die worden toch wel schaars, denk ik. Althans, je kan met minder mensen kun je meer doen.
Maar voor het hele zoeken ga je natuurlijk wel een ander thema krijgen. Want je transparantie wordt op een gegeven moment wel belangrijker. Want die AI gaat zoeken. En als je claims neer gaat leggen die niet kloppen. En dat is natuurlijk niet alleen in onze markt. Dat gebeurt in de retail ook. Dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Ja, dan kun je op een gegeven moment wel tegen de lamp gaan lopen. Want, ja. Je kunt niet meer dingen zomaar gaan zeggen en een soort van, nou, het komt wel goed. Weet je, dan komt straks natuurlijk wel dingen komen naar boven, want dat is natuurlijk één grote
vraag. Noem eens een voorbeeld, maak het eens wat praktischer.
Ja, weet ik veel, gewoon claims op al is het gerecycled materiaal of dat soort dingen. Mensen zeggen tegen ons, ja, je bent gek met zo'n digitaal paspoort met Iconic. Je zet letterlijk je leverancier erin. Ik zeg, ja, maar dat is wel waar de toekomst heen gaat, transparantie. En dat is met dit soort dingen ook. Dus als je op een gegeven moment nergens, je gooit allerlei claims in, maar nergens is te herleiden waar jij die claim vandaan haalt. Of dan wordt het een soort wassen neus. En dan gaan mensen op een gegeven moment denken, ja, het wordt opgeschreven, maar is het zo?
Wat ik wel interessant vind in de toekomst is van hoe gaan inderdaad die online partijen, ik ben daar echt geen specialist in, die vroeger eigenlijk vooral, als ze meer omzet wilden of meer
draaien
dan
de knoppen. Ja.
Dan betaalden ze gewoon meer aan onze vriend Google, AdWords. En nu krijg je toch een iets ander spel. Hè. Uiteraard heeft Google ook in de tussentijd al zijn eigen chat, GPT-achtige toestanden.
Gemini, ja.
Hey, Gemini is dat ook. Hè. Dus, maar ik denk dat dat speelveld toch wel enigszins anders gaat worden. Maar goed, er zullen ze ook wel...
Die zullen slim genoeg
specialisten op hebben.
Ja, ik kan hem mooi. Vanuit IgoPromo zijn we daar volop mee bezig natuurlijk, want dat is een e-commerce platform. En waar we eerst inderdaad in de pot gooiden van Google en dan zag je de omzet stijgen, moet je nu heel anders, want er worden door bedrijven andere vragen gesteld. Eerst was het van, oké, we moeten even een paraplu laten bedrukken. Dus kwam de marketingafdeling mee van een bedrijf. En dan gingen ze kijken welke distributeur dat kon gaan invullen. Maar vandaag de dag zeggen ze van, nou, we zitten eigenlijk te denken voor van de zomer een cadeautje. En kom eens even met een paar suggesties. En dus de vraagstelling wordt anders. En dan zeggen ze nog, nou, kun je me dan ook nog even 5 partijen geven, of 3 partijen geven, die dat kunnen leveren. Als je daar niet in voorkomt, ben je dadelijk te haas. Dus je zal echt anders moeten gaan adverteren, anders in die markt moeten gaan bewegen. Dus het is niet meer alleen maar Google en dan blijf ik de SEO maar investeren. Je moet ook gaan zorgen dat je daar bij die content, die andere invalshoek dan voorheen.
Maar dat is die AIO, hè? Dat is echt de SEO, de vervolg eigenlijk erop. Ja. Dat gaat echt gewoon over je algoritme. Het gaat gewoon, wat heb je op je website? Ja. Dat heb je echt feitelijk erop staan, dat is je gaan vinden.
Wij kwamen fantastisch boven bij Google met IGO-producten en die we verkochten dan. En toen heb ik zelf de test gedaan van hoe staan we. Ik heb gewoon wat vragen gesteld, net of dat ik een bedrijf was. Die dan, we kwamen er even niet in voor. En denk je van, hey, we gooien miljoenen er tegenaan om het merken en zorgen dat de traffic komt op de website. Maar dat staakt wel de nieuwe manier van werken.
Maar de manier van zoeken, wat jij ook zegt. Weet je, voorheen was het altijd even googlen. Hè? Het is gewoon een werkwoord. En nu wordt het gewoon chat. Ik noem even chat dan. Ik bedoel, iedereen gebruikt inmiddels een beetje chat. En dat is niet volgens mij de manier waarop het bedoeld is. Nee. Maar even zoeken. En dan komen er hele andere dingen komen.
Ja, en ik zie jou nog typen. Maar dat kun je niet op beeld
praten,
zien.
Ja.
Maar,
sorry, ik ben ook bijna 50. Maar,
Nee, maar dat zie ik ook. Ja, mijn kinderen praten alleen maar tegen dat ding. En die hebben no time. Hebben die, inderdaad. Dus je moet daarop in gaan spelen als in ieder geval als distributeur. Enorm. Ja. Want daar zit het nog eerder. En,
jullie, ja,
en als groothandel zit je natuurlijk veel meer op je service levels. En kijken of je daar efficiëntieslagen kan maken.
En hoe gaat dat dan lopen? Want ik neem aan dat Google wel een ander potje gevuld wil zien als iedereen straks Google nodig zou hebben om vanwege AI. Dan...
Nee, maar voorlopig
gooien ze ieder jaar... consolideren, denk ik daar. Dus,
Maar voorlopig gooien ze 10% ieder jaar bovenop de prijzen. Ja, dus ze verdienen nog steeds genoeg.
Ja, het is een uitdaging, denk ik.
Maar je moet daarin mee. Ook daar is dadelijk natuurlijk ook schaalvoordeel. Ook voor distributeurs. Als je daar een kleine speler bent en je zit met allerlei adviseurs aan tafel op AI... Ja, daar praat je niet over €5.000 wat je even gaat veranderen en gaat investeren. Dan praat je over miljoenen. En dan moet je wel in je zak hebben.
Dus jij verwacht ook daar?
Wat in Duitsland. En ik vind nog steeds dat er... waarom hebben we wel in Nederland bol.com en Coolblue? En we hebben niet... ik hoop dat IgoPromo dat gaat worden. Maar dat we zoiets hebben wat West-Europees of Europees... we zitten er al, maar... Ja, dat kan vele malen groter. Dus en daar kun je marktaandeel kopen of in ieder geval heel snel uitbreiden. Maar je moet zorgen dat je natuurlijk daar de stappen gaat maken in een stuk consolidatie ook. En je kan dat zelf doen met je merk, maar je kan ook zeggen, nou dan doe ik dat versneld door een 3-4-tal bedrijven te kopen die substantieel zijn. Ja, en dan kom je ook ineens op 200-300 miljoen omzet als distributeur. En die zijn er niet in Europa. En dus je moet ook op termijn boven de 100 miljoen uit gaan komen, wil je dit soort investeringen kunnen gaan doen.
Ik denk dat dat het grote verschil ook is met die Amerikaanse bedrijven en de Europese spelers. Wij hebben in Amerika distributeurs die 400 miljoen dollar omzet genereren.
Ja, ik hoorde zelfs 500 miljoen.
Ja, 500 miljoen. Dus je hebt daar echt heel grote spelers.
Ja.
Dus die hebben natuurlijk ook die financiële middelen om naar Europa te komen en ook daar heel grote stappen te maken. Als wij in Nederland spreken over wat grotere klanten, dan mag je blij zijn dat de grootste. Wat zullen we doen, Rob? Wat doet een IgoPost in totaliteit, min of meer, aan omzet? Wat
is dat? Nu? Ja, het is 50 miljoen.
Ja, 50 miljoen. Maar dan ben je al een van de grotere spelers. En als je dat afzet tegen die Amerikaanse spelers, dan ben je gewoon een heel kleine jongen. Dus,
nee, maar daarom zeg ik van, wij hebben het streven dat je, je moet snel gaan groeien. Dus dat is of geografisch zelf doen, maar daar moet je geld voor hebben.
Die ambitie is wel goed erop. Dat je denk ik op een gegeven moment, als je in Europa, zullen er ook partijen moeten opstaan. Distributies, kanalen moeten opstaan. En meestal in het verleden waren het altijd de suppliers die dat wat groter dachten. Maar ik denk dat je nu ook distributiekanalen gaat krijgen die ook je moet gaan denken van, je zult vooruit moeten.
En het begint bij de eindklant, zeg ik even. Ik weet vroeger, ik heb nog bij Philips gewerkt, daar was een oud collega, marketing communicatie, die ging voor zichzelf beginnen en die ging even de promotie verregelen voor Philips. Nou, dat was niet een lange duur trouwens, maar dat kon toen nog. Dus de entry barrier om distributeur te worden, is heel klein. Je kan op je zolderkamer natuurlijk zeggen als oud-marketeer van het bedrijf, joh, zal ik dat onderdeel voor jullie gaan regelen? De P van promotie regel ik wel. En dan begin je een websiteje en dan ben je van start. Nou, dan verdien je uiteindelijk 10.000, 20.000, whatever, of omzet. Die drempel wordt steeds moeilijker, want die bedrijven gaan niet meer zeggen, ja, ik ga het niet via mijn ex-medewerker zitten doen. Ik ga naar een professioneel bedrijf waar ik veel sneller en beter, en die gaat mij servicen. Die heeft websites waar mijn producten staan, waar mijn klanten weer kunnen bestellen of mijn collega's kunnen bestellen, waar als je meerdere filialen hebt. Dus je krijgt daar ook een... Je kan niet meer zoals vroeger eventjes bij Philips als leverancier binnenkomen en zeggen van ik ga bij die subdivisie daar iets regelen. Want er wordt allemaal centraal geregeld. Dus al die bedrijven zijn ook aan het optimaliseren en centraliseren. Ja, dus een pen in 15 landen kopen is er niet meer bij Philips. Maar 20 jaar geleden, 15 jaar geleden werd dat nog wel gedaan. Dus als distributeur moet je daar ook in mee. Dus anders dan mis je die slag. Dus daar begint het
Ik ben heel benieuwd hoe snel het gaat gebeuren. Gisteren zaten hier 4 distributeurs aan tafel die allemaal beweerden dat het wel meevalt. En dat de reden veel eerder was, ik ben 60 en ik heb nog geen opvolging. Dus ik ben wel op zoek naar een overnamekandidaat, maar veel minder strategisch dan wat jij nu zegt.
Ik kan je één ding vertellen en ik denk dat Bob er ook bij was. We hebben ooit een meeting gehad van de Belgische beroepsvereniging in Waterloo. Was jij erbij?
Zou goed kunnen.
Maar... We spreken er maar over een paar jaar geleden. En toen waren er altijd leden die zeiden, dat internet dat zal allemaal wel meevallen. Dat gaat overwaaien. Ik spreek niet over 10 jaar geleden. Die zegt nog een paar jaar geleden.
Ja.
En toen dacht ik...
AI ook, waar het ook over.
Ik denk dat ik een borrel ga nemen. Dus dat is...
Je ziet dat AI nog veel harder gaat, denk ik, dan het hele internet. Ja. Dat gaat echt veel harder. Ja. Ja. Maar wat denk je dan even, ook een beetje mijn pet vanuit de PPP. Wat kunnen die hier betekenen? Hè? Die verenigingen, die brancheverenigingen, die nu verenigd zijn en zo, EAC, die zullen hier ook, denk ik, iets moeten...
Workshops.
Ja, precies.
Ja. Ik doe dat dan vooral in België via de VOCA, is dat. Hè? Dat is ook zo voor bedrijven.
Ja.
Die doen niet anders dan ontzettend goede workshops geven op alle levels.
Ja.
En ik denk dat daar een mooie kans ligt voor de beroepsverenigingen in onze branche. Om dit soort van trainingen en workshops aan te bieden aan de leden.
Dit speelt natuurlijk bij ons ook. Wij zijn ook continu bezig met hoe kunnen wij nou daar weer een nieuwe stap in maken. En ik denk ook dat überhaupt ook bij die beroepsverenigingen, zoals we het maar even dan noemen. Daar is ook een stukje met die EAC waar we nu mee bezig zijn. Ook die consolidatie. Hoe kunnen we nou elkaar leren? Hoe kunnen we helpen om die markt verder vooruit? En echt ook een stukje tegenwicht inderdaad ook misschien tegen de Amerikaanse partijen te bieden. En die denk dat dat gewoon onwijs belangrijk wordt. En opleiding gewoon, ja, helpen. Ja.
Maar het is wel bijzonder dat je dat aangeeft, dat de distributeurs zoiets hebben van... Het is bijna van, het zal mijn tijd wel...
Nee. Dat kwam heel negatief over en zo is het niet bedoeld. Alleen, waar het gaat om schaalvergroting, zien ze nog echt dat... Ja, ze zien zichzelf als specialist die toegevoegde waarde leveren op het product dat ze leveren. En zolang ze geld kunnen verdienen en de ambitie om groter om dit soort slagen te maken, die is er bij niet iedereen.
Dan liggen er nog heel veel kansen voor jou.
Nou, ik vind het prima, laat ze vooral doorslapen. Want wat jij zegt herken ik wel bij Compacon. Daar zie je ook een stuk toegevoegde waarde. Grote bedrijven willen natuurlijk die stuk toegevoegde waarde en dergelijke. Maar die worden ook, je praat tegenwoordig niet meer met de marketeer. Dat is het creatieve deel, maar de inkoper is al eerder langsgekomen. Dus ze gaan daar steeds meer aan margeknoppen draaien en die wordt steeds scherper gehouden. Dus je zal ook daar service meetbaar moeten maken. En als jij ondernemer bent en denkt, nou ja, dit jaar wat minder, volgend jaar weer wat meer, we zien het wel. Dan ga je kabbelt het rustig door. Maar ik geloof er niet in dat beter gaat worden vanzelf. Dus je bent nog altijd een onderdeel van de marketingbudgetten bij alle bedrijven. Ja, gaat het goed met de economie, dan hebben ze daar meestal een extraatje erop. Maar gaat het wat minder, is de eerste knop waar ze aan draaien, is gewoon het marketingbudget. Dus, en dan gaat ook met name de paraplu's of de tassen of onze producten worden dan eventjes een lage pijl gezet. Ja, dan moet je wel scherp in blijven.
Maar je mist wel echt dan echt die lange termijn denken. Als ik dit dan zo hoor, dan denk ik, ja, dit ben je echt alleen maar bezig van, nou,
morgen.
Nog een paar jaartjes.
Je komt het wel heel negatief over.
Zijn luisteren deze podcast ook nog straks.
Ja. En wij weten niet welke namen het waren. Er was niemand van Compacon, hoop ik. Hè?
Ja, klopt. Jeroen zat aan het aannemen. Nee,
die zal het niet zo overdenken.
Mooie overgang naar het volgende onderwerp. Namelijk kleine tractaties zijn gewild. Je zei net, het zijn de knoppen waaraan ze draaien. Op het moment dat het economisch slechter gaat, is de eerste knop inderdaad die van promoties, die teruggeschroefd wordt. Waar ik me overigens helemaal wild aan erger, persoonlijk. Ik word helemaal gek van alle prijspromoties. Ik merk dat mensen vooral kortingtrouw worden in plaats van merkentrouw. En ik denk dat we met z'n allen moeten proberen om vooral weer product van Product Plus tot premiums, tot zeg maar alle mogelijkheden die in ons arsenaal zitten, dat we die moeten inzetten om die marketeer ervan te overtuigen dat het altijd beter is dan een prijspromotie. Ik word er helemaal gek van, maar dat even deze kleine irritatie terzijde. Kleine tractaties zijn gewild. Niet alles is technologie. De mens blijft het belangrijkste en past zijn gedrag aan de tijd waarin we leven. In de huidige samenleving, waarin elke gebeurtenis bekend wordt gemaakt op socials, spelen geluksmomentjes een grote rol. Volgens onderzoekers leidt dat tot zogenoemde treatonomics, een cultuur van kleine tractaties.
Mooi term.
Ja. Ik vind het heel mooi. Daar komt natuurlijk bij dat employee branding sinds corona een enorme vlucht heeft genomen ten faveur van onze markt. En als ik dan kijk naar jullie branche, dan zie ik MOQ's teruglopen, digitale ontwikkelingen die het mogelijk maken om steeds persoonlijker in lagere aantallen te leveren. En eigenlijk, ik word persoonlijk wel heel erg blij en positief van dit soort ontwikkelingen. Wat denken jullie dat dit gaat betekenen voor de markt?
Nou, enerzijds wel, maar je haalt ook wel dit hele personeels dat HR gebeuren na corona mee. En die kan wel weer eens door dat AI wat we eerder besproken weer onder druk komen te staan. Want het kan straks wel eens wat lastiger zijn om een baan te vinden. Iedereen kan nu maar overal binnenkomen en je moet mensen vasthouden en... Dus daar is heel veel geld de afgelopen jaren naartoe gegaan. En nu kan het wel eens zijn dat, hè, natuurlijk, je ziet het bij de ABN, was het, geloof ik, gingen 500 man uit. Ja, is het straks allemaal zo van, ik kan alles maar eisen en ik heb een job. En dan wordt dit punt misschien wat natuurlijk een mooie bijvangst bij de COVID-periode was, kan nog wel eens...
Minder worden.
Ja, minder worden. Hmm. Zou kunnen, hè. Dus even een aanname. Nu is het natuurlijk heel erg gericht, omdat mensen heel snel job hoppen en ze kunnen eigenlijk overal wel terecht. En 4 dagen en alle mensen worden zo'n beetje ingewilligd tegenwoordig. En misschien komt dat wel weer een beetje onder druk te staan, dat deel dan.
Jij weet gewoon, hè, dat ik 4 dagen werk. Nee, maar ik ben een oude man.
Dat zou kunnen, Bob. Maar wat ik wel denk is dat als je vandaag een dag, en je vergelijkt met een paar jaar geleden, als je ziet wat bedrijven doen voor hun personeel,
ja,
en kwalitatief doen voor hun personeel. Hè, als men nu een onboarding heeft, nou die laptoprugzak is echt kwalitatief, ja, goede laptoprugzak. Nee, want dat komt het logo van het bedrijf op en men wil echt trots zijn om bij een bepaald bedrijf.
Ja, dat heeft ook een denk je, dat kun je ook bij met het textielverhaal zie je natuurlijk eens helemaal.
Als ik zie de kwaliteit van de producten, hè, we zitten er redelijk allemaal lang in. Ik vind ze elk jaar beter en beter worden. Ja. Hè. Je komt echt niet meer weg met rommel. Dat is gedaan. Die periode hebben we gehad. Het moet minimaal al bruikbaar zijn, want anders kun je het gewoon vergeten. Dus ik denk dat er nog wel heel veel mogelijkheden liggen als soort van beloning van bedrijven naar hun personeel. Ik denk dat daar nog wel heel veel en moois te halen is voor onze branche. Wat je ook ziet, en daar heb je natuurlijk een punt, is dat die MOQ's zijn natuurlijk zeer laag geworden. Dat heeft ook te maken met de machines die we vandaag en dag hebben om die digitale printmachines, die kunnen dat ook. Waardoor je bijvoorbeeld ook heel ver kunt gaan in personalisatie. Hè. We zien nu bijvoorbeeld, de drinkflessen hebben niet alleen een logo van Philips of zo, maar de naam van de ontvanger staat er ook op. Nou, dat was vroeger was dat bijna niet, dat was niet te doen met de machines die we hadden. Nu gaat dat allemaal, hè. Met die digitale drukmachines kun je dat allemaal veel gemakkelijker en efficiënter doen. Dus ik denk dat we daar ook nog wel heel veel mooie stappen in gaan zien de komende jaren.
Geldt dat ook voor een specialist, jongens?
Nou, zeker. Weet je, ja, je weet natuurlijk dat wij behoorlijk actief zijn, ook in het waarderingssegment, als ik dat, zo noem ik dat dan altijd. Kijk, wij geloven, ook binnen ons bedrijf, wij geloven er heel erg in op dit moment. En ook om de mensen te houden, ook voor ons als kleinere specialist. Superbelangrijk om die mensen te houden. Wij doen er echt heel veel aan om die mensen het leuk naar hun zin te maken. Natuurlijk wel, onderaan de streep moet er al gewerkt worden, resultaten gedaan worden. Maar vooral in dat hele kerstverhaal, weet je, het waarderen van je personeel en zorgen dat ze echt onderdeel voelen van jouw bedrijf, ja, is gewoon superbelangrijk. En ik weet natuurlijk niet hoe dat voor jullie als generalist is om daarop in te spelen. Maar voor mij als specialist is dat gewoon echt een heel belangrijk
onderdeel. Het gaat prima, maar het is natuurlijk wel grappig dat denk ik, maar misschien kan jij me corrigeren, want jij bent beter denk ik, ingevoerd in die kerstmarkt, dat die budgetten niet super hard toenemen. Nee, zeker als je over een kerstpakket praat, dan zie je daar nog eigenlijk, met alle respect, heel veel rommel in gaan.
Ja.
Want het budget, er moet nog zoveel eten in zitten en er moet ook nog een tas in zitten die nog een beetje leuk eruit ziet.
Het trekt wel meer omhoog. Ik heb toevallig afgelopen jaar toen nog een interview gedaan ook over dit soort dingen. Het was voorheen altijd, hè, €35. Nou, dan ging ze tellen. Nou, 31 spulletjes moet
ja,
ik
ja.
Nou, dat was echt, weet ik veel, ik mag het niet hardop zeggen, maar er zat heel veel rommel in en allemaal, weet ik niet, was allemaal niet te eten. Nu is dat richting, gaat dat echt wel dat naar de €55. Maar nog steeds, ik zie wel meer een trend naar non-food-achtige dingen die gewoon echt goed zijn. In plaats van voorheen was het echt gericht op veel eten, gewoon een boodschap. Zo is het ook ontstaan. En echt een zeer Hollandse traditie natuurlijk. Ik weet, in België zal het ook wel...
Roebakjes. Ik ben
een Nederlandse vrouw.
Oh, oké, okay, goed.
Je ziet je wel.
En... Maar ik merk wel, dit jaar hebben we voor het eerst eigenlijk een stuk gezien. En dat hebben we dan vanuit PWP hebben een stuk, een aantal partijen geïnterviewd. En natuurlijk, het is ook de slager kut zijn eigen vlees. Ja. Dat er toch wel weer eigenlijk, in die kerstpakketten is toch wel weer eigenlijk een stuk omhoog gegaan. De traditionele pakketten. Omdat mensen gewoon dat stukje waardering gewoon heel mooi vinden. Maar het is niet alleen maar rotzooi meer, natuurlijk. Rotzooi, ik zeg het, ik zal me corrigeren. Het is niet altijd meer veel voor veel. Het ligt echt aan het type bedrijf.
Nee, maar ik zie wel prijslevels van producten voorbij komen. Dat denk ik van...
Ja.
Interessant dat je het voor die prijs kan verkopen. Wat zit daarin? En wij testen natuurlijk ook wel eens als leverancier in het middenhoogsegment testen we wel eens wat dingen.
Ja.
En dat vind ik dan wel... Wow.
Ja, Weet je, ik blijf een groot voorstander. Ik denk ook los van de hele situatie. Ik denk dat het sowieso goed is dat we investeren natuurlijk in mensen. En ook op lange termijn. Maar ik ben het wel met jou eens. AI zal daar straks wel een rol in gaan spelen. Ik denk dat het wel een kantelpunt gaat komen straks. Natuurlijk dat we zeggen, ja, hè, nu is het echt een medewerkersmarkt.
Ja, maar het is, je zegt, ja, we hebben het nu even over de kerst. Ja. Maar dat zien wij juist nu, ook bij Compacon heel erg, dat het is ook een zomer.
Ja,
en het is ook een Pasen.
Er zijn meer geschenkmomenten.
Ik denk, vroeger gaf je één keer per jaar een cadeautje aan je personeel. En nu zijn er veel meer geefmomenten.
Ja, maar het is ook maar goed ook, want die markt die leefde echt. Hè. Die hele jaar alles voor investeren en aan het einde van daar hopen.
Neem maar een rugzakje mee, met frisbee erin en een beachball setje. En jongens, veel een fijne vakantie. En dan sta je op het strand weer naar je merk te kijken. Waar
maar
je
die onboardingprogramma's waar jij het net ook over had, daar speelt ook deze markt natuurlijk op in. Ja. Hè? Een leuk cadeautje, kom je binnen, hey, krijg gelijk al wat. Ja. Dus ja, maar ik hoop dat het in de toekomst dat het ook zo blijft, uiteraard.
Nee, uiteraard hoop ik het. Ja. En het is nog steeds aan de gang, denk ik. Dus er zit ook daar nog steeds groei in. Ik denk dat steeds meer bedrijven naar kijken. Dus enerzijds kan het misschien zijn dat het iets minder een medewerkersmarkt wordt, maar nog steeds wel meer bedrijven hier over nadenken. En denken van, dat is eigenlijk wel goed om mijn eigen bedrijf ook intern wat te vermarkten. En daar waren vroeger, denk ik, vooral bij spreken de ABN AMRO's bezig. Als die dan een product lanceerde, dan werd er weer iets intern weggegeven. En heel veel andere bedrijven deden dat niet. En dat is nu wel heel erg...
Heel erg in. En ook meer ook kleine bedrijven, start-ups, internetbedrijven... Ja, die willen continu een feestje ervan maken. Ja, dus daar zie je veel meer gegeven momenten.
Het moet interessant en leuk zijn precies. Om bij je te werken.
Maar dat denk ik, dat is alleen maar gunstig. Maar aan de andere kant, even terug nog naar de... Het verhaal van, want het is gewoon, en het is een onderdeel van je marketingmix, promotie. En die kern, dat is, dat zeg ik altijd van 100 jaar geleden, heeft Kotler geloof ik een keer een boek geschreven, maar dat geldt nog steeds. Marketing en promotie is nog steeds een item wat gewoon hot is. Ja. Toen ik hier 4 jaar geleden in de branche kwam, merkte ik heel erg best wel een beetje van, ja, inderdaad, ik hoorde het woord al van we verkopen meuken en strooigoed en dat soort termen. Ja, ik denk dat je gewoon een heel goede carrier hebt voor je branding. En dat kan een simpele pen zijn. Alleen je ziet nou wel, die pen die moet nou duurzaam zijn. Je ziet, ik sprak een oud collega bij mijn bedrijf. Die zei van, joh, hebben een cursus gekregen in die producten van jullie. Ik zeg, wat dan? Hij zei, ja, we moeten aan het eind van het gesprek gevoel gooiden we die pen op tafel en liepen we weg. Hij zegt, nou moet ik een verhaal gaan vertellen van, ik heb hier een pen voor u. En die is duurzaam en dat plastic, dat kunt u kunt hem zo het milieu gooien en dan gaat hij vanzelf los die op. Nou, heel verhaal erbij. Dus alleen maar om het storytelling en het imago. Nou,
dat wilde ik zeggen, storytelling, dat wordt steeds belangrijker.
Ja, dus en daar is de promotionele industrie. Ja, en een heel belangrijk iets in, want dat blijft. En ik pak ook, als ik weet ik voor hardloopwedstrijdje, naar einde van de wedstrijd, dan denk ik, ik krijg een drankje met een naam erop van een bedrijf. Je pakt het allemaal aan, en niet omdat ik dorst heb, maar ook omdat ik het gewoon wil hebben.
Gewoon lekker
hebben. Ja, en ook als je dit soort snoepjes dadelijk bij de uitgang zet, je had ze allemaal mee met merknamen erop. Dus dat blijft. Ik denk niet dat het een branche minder wordt daarin.
Gelukkig zou ik bijna zeggen.
Ja, zeker.
Ja, ik word ook altijd blij van cadeautjes en van...
Daarom, we zijn mensen.
Gisteren sprak iemand die zei, ik was op de PSI en daar heb ik eigenlijk niks gekregen. Terwijl we toch in de geefbranche zitten. Geen sample, geen... En die was echt verbolgen over het feit dat hij dus... En hij zegt, gelukkig is dat hier anders. Heb ik heel veel...
Gadgets.
Toen dacht ik, ja, maar dat is ook zo. Je, ook al zit je in deze branche, het blijft altijd leuk om wat te krijgen natuurlijk. Ja, helemaal als je er wat aan dat hebt en als je... Dat blijft zo.
Maar dat is ook een menselijk aspect. Hè? We vinden het allemaal leuk om iets te krijgen. Dat is toch een beetje speciaal.
En daar draai je op als branche. Want als dat zou veranderen, dat gedrag... Dan ga je ook minder uiteindelijk in de keten verkopen.
Duurzaamheid en inclusie als zekerheden. Dat was ook iets wat ik gisteren hoorde. Ik zie zo weinig nog over duurzaamheid en over waar 2 jaar geleden... En toen dacht ik, ja, dat klopt. Maar aan de andere kant is het ook al zo... embedded in onze industrie. En ik ben eigenlijk al heel blij dat we zover zijn. Hoe denken jullie daar zelf over?
Is het standaard geworden.
Ja. Het wordt gewoon bedrijfsvoering.
En dat is eigenlijk super positief. Ik denk, als branche moeten we daar zeer trots op zijn. En zie je ook dat wij in staat zijn om ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Op een paar jaar tijd is die branche zo verduurzaamd. Nou, dat is echt fantastisch. Ik denk, het is een standaard geworden.
Ik denk dat het fantastisch is, maar er is nog steeds hoop wat niet helemaal klopt. En dat is, kijk, wij zeiden wel eens bij XD Connects en Fijn Sindau, van joh, wij zijn hier heel veel mee bezig. En eigenlijk zwaaien we die vlag veel te weinig en anderen maken er echt een marketing tool van. Nu is het dan misschien wat rustiger, maar ik denk dat het aan de distributeurs of de resellers, zoals het mooi heet, ook wel af en toe is wat dieper mogen kijken van wat krijg ik nou aangeboden en is dat nou wel zo? En tegen welk prijspoint hebben we het? Hebben we het over niet dat een iets duurder product misschien langer meegaat en kwalitatief is, maar dat er ook daadwerkelijk de dingen in zitten, de claim wordt gedaan die er is. Weet je wel? En daarna hadden we het met AI ook al even over. Dus het kan nu wel rustiger zijn, maar is de ontwikkeling overal nog even goed gaan? Of zijn er nog steeds wel mensen die toch een beetje het greenwashing nog steeds aan het doen zijn? Alleen wordt er misschien nu wat minder over gesproken.
Ja, natuurlijk. En die mensen die greenwashen hebben de geopolitieke situatie mee. Het staat minder hoog op de agenda. Ja. Je ziet dat wetgeving wordt afgezwakt, ook Europees gezien. Nee, dat klopt, ben ik met je eens. Aan de andere kant denk ik dat we ook eigenlijk in de afgelopen 3-4 jaar echt stappen gemaakt hebben. En daar ben ik wel, tenminste even met een soort helikopterview denk ik, ja. Dat is heel goed wat we gedaan hebben. En ik signaleer ook, hè, er is een... Jij zei al, moeten we niet wat harder met die vlag gaan zwaaien. Er is een hele dunne lijn tussen greenwashing en greenhushing. In de zin van, aan de ene kant zie je dat mensen claims neerleggen die gewoon echt niet kloppen. Aan de andere kant durven mensen als gevolg van het gezeik omtrent die claims van dat soort bedrijven ook eigenlijk niet meer zichzelf op de borst te kloppen. Terwijl we dat, denk ik, als branche best wel eens mogen doen. Want ik heb het gevoel dat we soms verder zijn dan de retail.
Maar weet je, waar jij net ook al had, het is natuurlijk geen USP meer. Duurzaamheid is niet meer dat je zegt, nou, ik onderscheid mij eens even in mijn hele... Weet je, het is gewoon onderdeel. Wij zijn nu bezig, nou, onder andere ook met Aware. Het gaat nu echt over transparantie. Wat jij ook zegt, je claim, klopt dat? Hè? Waar sta jij nou precies? Daar zitten wij nu in.
Digitaal paspoort.
Dat is het digitale paspoort. Ja. Dat is waar het over gaat nu. Ja. En straks gaat het helemaal naar dat circulaire. Dat is de volgende stap. Daar zijn we allemaal bezig, maar... Er zal gewoon water door de Rijn moeten, maar...
Ja, dat is ook heel veel haken en ogen. Ja. Natuurlijk.
We zien vanuit de markt zie je wel dat de grote bedrijven die willen alleen maar duurzame producten hebben.
Ja.
En middenklein bedrijf, zeg maar, daar zitten half tussenin, afhankelijk van welke branche of welke, wat je ook doet. Ja, en de slagerij van Kampen die 100 pennen nodig heeft, ja, die kijkt meer naar prijs, want die denkt, ik geef het bij een ons Josbief en that's it. Dus zo zie je wel dat... Maar het is wel naar beneden nog steeds geleden en dat blijft. Ik denk dat niet een weg terug is. Het is natuurlijk minder geworden omdat die ESG-wetgeving ineens eventjes uitgesteld werd. En dan gaf bedrijven lucht van, oh, poef, dat scheelt weer. Maar ja, die komt weer terug. En we zijn dan met
Trump bezig. Ja, stop gaat bezig. Het. Gelukkig en, ook hoor,
geen
vind
tijd
ik.
Meer voor ESG, want we moeten Trump verdedigen. Dus, maar dat gaat vanzelf weer komen. Dat is niet iets wat weer terugkomt, denk ik. Of weggaat.
Ik denk dat we heel eerlijk gezegd met z'n allen heel erg op de goede weg zijn.
Nou, en ik denk ook, er zijn genoeg voorbeelden in onze branche dat je ook met dit soort van sustainable producten ook succesvol kunt zijn. Hè. Zeker ook in de textielbranche. Je hebt echt succesvolle, ik noem maar de staan instellen, echt heel mooi groot bedrijf geworden. Dus dat op zichzelf vind ik al positief. Dat dit soort van succesverhalen er toch wel zijn.
Ja, de tijd is er ook goed voor. Kijk, toen wij 10 jaar geleden met onze eerste textiellijn kwamen, waren we gewoon veel te vroeg. Niemand was daar mee bezig.
We hebben met US Basic ook ooit een lijn gehad. En waren we ook veel te vroeg. En men vond het ook te duur op dat ogenblik. En dat is nu ook al een stuk veranderd.
Ja, dat is natuurlijk bij een deel van de distributeurs. Ja. Die hebben nog steeds, net als dat het internet niet bestaat. Die komen natuurlijk, ja, nee, we willen dan duurzaam. Maar als dan de prijs horen. Ik zeg, joh, maar heel veel dingen is de prijs helemaal niet meer zo verschillend. Hè? En toch blijven ze dat herhalen. Terwijl heel veel dingen liggen al... Ik zeg, maar het is meer, je moet appels en appels vergelijken. Wat ze dan doen, dan gaan ze een heel goedkoop product vergelijken met een duurzaam product. Maar daar zit het verschil in de prijs zit hem eigenlijk in de kwaliteit. En niet eens in het duurzame materiaal. En dat vergissen ze zich in. Ja. Dus je hebt gewoon sowieso een kwalitatieve product over het algemeen. En dat is dan ook nog eens een keer zoveel van recycled materiaal gemaakt. Dus ja.
Maar ik denk wel dat we kunnen concluderen dat als we naar een van de belangrijkste trends kijken, jij zei het al, Serge, is dat we tegenwoordig echt mooie kwalitatieve producten leveren.
Maar weet je, waar ik wel bij blijf is, hè, we hebben het straks ook over het greenwashing gehad. Het hele verhaal, we willen dit met de hele branche, willen we de branche verduurzamen, we willen verbeteren. Maar we moeten ook lekker eerlijk en realistisch blijven. Weet je. Je kunt niet alles in één keer, maar we moeten dan moeten overal ergens mee gaan beginnen. En ik denk gewoon, weet je, daar nodig ik ook gewoon. Jezus, ik begin te stotteren, man. Het is al een lange beurs geweest. Ja. Weet je, ik nodig daar ook iedereen voor uit. Joh. Maak die stap, het is gewoon goed voor ons allemaal. En durf gewoon die stap te zetten. Hè. En wees gewoon realistisch. Ga niet een lulverhaal ophangen over wat gewoon niet klopt. En zeg gewoon, wij staan hier, dit is waar we naartoe willen. We zijn er nog niet, maar dit is waar we naartoe gaan.
Ja.
En dat is voor de grotere partijen misschien makkelijker. Maar die kleinere partijen, die kunnen dat ook gewoon prima.
Nee, want wij kunnen dat zien op de website van IGO Promo. Kun je gewoon natuurlijk zien van wie doet de zoekfunctie duurzaamheid in. Ja. En dat is bij ons een zoekknop. En dan krijg je een hele waslijst aan producten waar je uit kan kiezen. Dus en dat is, dadelijk kan die knop weg. Want dan heb je bijna alles.
Ja, wat wij hebben gedaan is echt een roadmap gemaakt over verschillende jaren. En daar communiceren we zeer transparant op. Dus we hebben bepaalde doelen. En sommige halen we, en sommige halen we ook niet. Nee, dat is gewoon wat het is.
Daar zijn wij in 2014 al mee begonnen, maar toen was er eigenlijk nog geen guideline. En nu heb je inderdaad gewoon je ESG, en elk jaar wordt je ESG-jaarverslag wordt uitgebracht.
Ja, en soms duurt het wel langer. Ja, dan communiceer je daarover, dat van, helaas, we hebben het niet gehaald, maar we verwachten het op dat ogenblik. Ik denk, zolang dat je inderdaad maar transparant bent, en zoals jij net aangeeft, je daar gewoon ook eerlijk over vertaald.
En realistisch.
En geen doelverhaal ophangt. Dat je nadien niet kunt hardmaken.
Nou ja, jij weet het. Wij zitten natuurlijk ook op het Aware platform. En met het digitale productpaspoort. Jeetjes. En wij zijn er nog niet, want dat toont dat ding aan. Maar ja, ik zeg ook, we hebben allemaal nog iets te doen. Weet je, laten we gewoon beginnen met die transparantie. En dan is er ook meteen een doel waar je naartoe wil werken, toch? Ja, zo simpel is het. Ja.
Jongens, voordat ik afsluit, ik wil jullie allemaal nog één vraag stellen, namelijk wat verwacht je voor dit jaar? De allermoeilijkste vraag om te beantwoorden. Maar ik ga het toch vragen. Begin bij Bob. We gaan het rijtje gewoon af.
Ja, ik denk dat het moeilijk te zeggen is, eerlijk gezegd. Ik denk dat de markt eerder stabiel is gebleven afgelopen jaar dan dat er echt groei in zit. Dus ik ben zeker niet negatief, helemaal niet. Ik denk wel realistisch, maar ik denk dat er nog steeds, als je goed je werk doet, dan kun je goed je business draaien. Het is wel even, kijk, ik denk dat iedereen niet moet vergeten dat na corona, ik denk 2022, is natuurlijk die omzet ontploft, hè, bij iedereen. Dus het ging in één keer, dat was geen stapje, dat was gewoon echt een megasprong. En dus daarna consolideert het een beetje met alles wat er denk ik in de wereld ook aan de hand is, dat mensen toch...
Maar goed,
ik heb ook
best niet
heel negatief gehoord, eerlijk gezegd. Terwijl er denk ik, als vroeger mensen gelijk draaiden of zelfs misschien 5% teruggroeien, was iedereen veel negatiever. En ik denk dat iedereen er ook wat realistischer
Ik vind ook. Ik vind dat er een positieve vibe is.
Ik vind een mooie tekst, teruggroeien. Dat is teruggroeien. Dat klinkt een beetje achteruit, maar we gaan wel vooruit. Ja.
Rob?
Ja, ik denk dat het realisme moet je gewoon hebben als de economie met 1,5% groeit, dan zal de promotionele industrie niet eens met 10 of 15 gaan groeien. Dus je moet daar ook gewoon, je gaat in de marketingbudgetten, zeg ik altijd, ga je mee. En daar moeten ze ook omgaan met de Google, die wordt ook duurder. Dus dan gaat promotie misschien wat minder, dan wordt dit wel wat meer. Het bedrijf staat meer op beurzen, die zal weer wat andere dingen moeten gaan doen. En zo krijg je toch steeds verschuivingen in budgetten. Je moet alert blijven en creatief blijven en zorgen dat je de juiste dingen blijft doen. En je kan je winst- en verliesrekening meer aan de kostenkant natuurlijk optimaler maken door middelen die op ons afkomen, zoals AI en dergelijke. Nou, en dan zorgen dat je toch marktaandeel blijft winnen, waardoor je ook blijft groeien als bedrijf. En dat kan ook door eventueel overnames of wat dan ook. Eerst zorgen dat je huis op orde is en alles doet wat je moet doen.
Daarover gesproken, een hele onbeleefde vraag. Zie jij voor jezelf nog genoeg uitdaging om IgoPromo en Compacon die strategische volgende stap te laten doen maken? Of zeg je van, nou, dat weet ik nog niet.
Daar ga ik eens over nadenken. Okay. Na deze podcast.
Nou ja, de manier waarop je het brengt, denk ik, er is genoeg uitdaging, maar...
Nee, we hebben het over de markt en het verhaal. Kijk, ik ben 4 jaar geleden begonnen met een duidelijke opdracht. Die is verwezenlijkt voor het bedrijf. En je moet verder kijken natuurlijk van... want het is niet alleen maar van, wat doe je onder het dak? Je moet ook continu bezig blijven met hoe ga je om met groei. Want anders heb je... Iets wegsnijden is altijd makkelijk, maar hoe zorg je dat dat andere deel of groter wordt of blijft groeien? En daar moet je ook je plan in doen. Maar het is nu natuurlijk de helft zo klein. Dus dat geeft ook weer een ander beeld en perspectief. Dus en dan moet je ook weer kijken. En aan de andere kant zeg ik altijd, je moet naar je eigen duurzaamheid kijken. Je hebt ook je product life cycle, maar je bent ook een life cycle voor jezelf in een bedrijf. En wat breng je nog bij aan iets? Nou, als je alleen een e-commerce platform hebt, moet je afvragen of je iemand daar met grijs haar neer moet zetten. Of iemand die bij Bol of Coolblue zijn sporen heeft verdiend en daar zijn stappen gaat maken. Dus dat zijn allemaal overwegingen waar we mee bezig zijn. En daar komt, zal de toekomst leren hoe dat eruit gaat zien.
Dan wens ik je veel succes mee. Ja. Serge?
Ja, ik sluit me een beetje aan bij de feedback van Bob. Ik denk dat de markt zelf niet veel groeit of amper groeit. Wij slagen erin om elk jaar toch nog wel een redelijke groei neer te zetten. Maar langs de andere kant hebben we dit jaar ook wel een zeer voorzichtig budget neergelegd. Omdat er wereldwijd zoveel gebeurt. Zaken dat we totaal niet in de hand hebben. Maar dat betekent ook als je een voorzichtig budget neerlegt, dat je ook moet zorgen dat je voorzichtig bent in je uitgaven en in je investeringen. Hè? Want onderaan de streep moet het ook nog wel enigszins kloppen. Maar wij steken het jaar wel heel voorzichtig in. Dat wil niet zeggen dat we niet ambitieus zijn, maar we zijn ook realistisch. Dat het nou niet echt een periode van gigantische groei gaat worden.
Duidelijk.
Dat is niet aan de orde.
Nee.
Ik zie wel veel Groenland-logo's op allerlei premium items. En gift items komen. Ja, dus misschien wordt dat een hit.
Make America go away.
Ja, misschien zit daar wel iets te halen. Ja. Ja.
Ik zie wel een mooie tas daarvoor. Maar goed,
ja, precies.
Ja, die pet was echt populair. Ja. Die Make America go away.
Ja.
Ik ben heel positief. Dat komt ook omdat ik het afgelopen jaar hebben wij gewoon een hele mooie groei doorgemaakt. Maar ik denk ook, wij zijn heel wendbaar, wij zijn nog relatief klein, wij zijn specialistisch, wij maken voor partijen, maken wij tassen. Dus ook nu zie ik daar de eerste start alweer voor dit seizoen. Dus ik ben eigenlijk heel positief, alleen uiteraard zijn wij kijken ook natuurlijk wat gebeurt er in de wereld. Hè? Wat gebeurt er als China Taiwan binnenvalt? Wij produceren allemaal daar, wat gaan we doen? Je moet toch ook. Wij zijn redelijk wendbaar. We zijn creatief. We proberen elke keer iets nieuws te doen. Maar dat is ook onze rol als specialist, denk ik. Dus ik, wat dat betreft denk ik dat ik net iets. Maar goed, voor mij is het iets overzichtelijker, positiever in staan. Ja.
Mooi zo. Jongens, ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de deelname aan deze podcast. En laten we hem volgend jaar overdoen. Laten we positief afsluiten en zeggen, we gaan hem volgend jaar overdoen.
Heel goed. Dankjewel.
Dank jullie wel.
Dan weet je ook of de rapper nog zit,
ja.
Ja.
Zijn er microfoons?